Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij maken de gemeente vooraf bekend dat op zondag 26 september is overleden dominee M.J. van Gelder, emeritus predikant van de gereformeerde gemeente, in de leeftijd van 82 jaar. Zingen wij in verband hiermee van Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijk heen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Wij lezen voor u de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het zesde hoofdstuk, vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij noemden nu Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt er daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelve Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, Maar onder de genade, wat dan? Zullen we zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid. Alzo, stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus.
Psalm 73, we zingen de versen 10 en 12. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Hoe moeten zij het leven enden, van angst verteerd in hun ellende? Maar ook vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schat, terwijl gij mijn rechterhand woudt vat. Psalm 73, de versen 10 en 12.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de vol van morgen vindt ge in het ons voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 6e hoofdstuk, het laatste vers. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dood en leven. We letten op verdiende straf, verkregen genade, verworven leven. Verdiende straf, de bezoldiging. Het loon dat de zonde uitbetaalt aan slaven van de zonde. Het gaat over legers vanmorgen, jongens. En we dienen allemaal in het een of andere leger. En als we nog slaven der zonde zijn, dan moeten we er rekening mee houden dat we loon ontvangen. De bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. We mogen vanmorgen bij vernieuwing u genade prediken. Hebt u het nodig? Of kunt u nog makkelijk zonder genade leven? Dan hoop ik dat de Heer het vanmorgen gaat veranderen. Verkregen genade, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Een gift uit genade. Een gift wat genade bevat. Genade staat tegenover schuld. Het is vrucht van de verdiensten van Christus, lijdelijke gehoorzaamheid. Niet alleen genade. We zouden nog de ellendigste van de zondaren zijn als onze zonden ons niet meer werden toegerekend, maar we kregen vervolgens geen recht aan eeuwige leven. En ik zou nog zonder aan buiten God verder moeten. Nu is de genadegifte Gods het eeuwige leven. En dat is het leven. In de gemeenschap met de levensbron. En er zijn zielen in ons midden die haken naar die gemeenschap met de levende God. Verkregen genade. Ze krijgen genade. Twijfel ik niet aan. Ze krijgen het eeuwige leven. Dat is zo vast. Dat is zo zeker. De kerk gaat het eeuwige leven tegemoet. Zij straks verlost van het lichaam der zonde en des doods. En altijd bij de Heere. Geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord. Het is in het hart van een mens niet opgeklommen. Wat God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Hoe kan dat nu? Paulus had het wel geleerd. Nee, uit de werken der wet werd geen vlees gerechtvaardigd. Daar is hij goed achter gekomen. De bezoldiging der zonde is de dood, zegt hij. Dat heeft hij geleerd. Hij heeft gekropen daar in de straat genaamde recht onder het oordeel van de dood. Want sterven zou voor hem de eeuwige dood betekenen. Maar toen schonk de Heere de genadegifte. De genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Paulus kan het eigenlijk niet op. Drie namen noemt hij van de middelaar van de zaligmaker. Het is Jezus, zegt hij. Die heeft genade verworven. Die heeft het eeuwige leven verworven. In zijn ambtelijke bediening hier op de aarde als de Christus. De gezegende van de Vader. De enige hoge priester. Hij is ook koning. Opdat hij onderdanen van de vorst der duisternis zou verlossen en ze tot zijn onderdaan zou maken. En daarom is hij ook Heere, de Kyrios, die de zijne verlost. Omdat hij ze kocht en hij maakt ze zich tot zijn eigendom. En nu dien ik nog in het leger van de vorst der duisternis, of ik ben een onderdaan van de Kyrios. Ik hoor nog tot het rijk van de vorst der duisternis of tot het koninkrijk van Gods genade. En daar gaat het vanmorgen over. In het licht van de ernst van de tijd, waar er vele sterven moeten, moeten we niet op het coronavirus blijven staren. Maar leert ons Gods woord, de bezoldiging der zonde is de dood. Paulus is aan het einde van de derde zendingsreis, jongens en meisjes. Eerste reis, tweede reis. We pakken deze stof tussendoor. Ik wil de tweede reis nog gaan vervolgen met Heren help. Maar nu is die aan het eind van de derde. Hij is nog niet in Rome geweest. Hij schrijft wel. Oh, wat wil hij graag naar Rome toe. Om daar het evangelie te prediken. Hij schrijft een brief waarin hij zegt dat hij wil komen. Er zijn dus daar al enkele christenen. Hij wil een band leggen door middel van die brief. Dat ze naar hem gaan verlangen. Dat ze zijn komst gaan verbeiden. Dat hij ze mag ontmoeten. De Romeinenbriefgemeente is ons heel bekend. We vinden er de drie stukken. Hoe groot mijn zonde en ellende is. We vinden er de weg van de verlossing. Hoe ik van al mijn zonde en ellende kan worden verlost. We vinden erin hoe ik Goden voor zulke verlossing dankbaar kan zijn. Paulus verklaart het in deze brief. Hij zegt in de Romeinenbrief dat we alleen maar door het geloof zalig kunnen worden. Hij beschrijft de weldaad van de rechtvaardigmaking van de zondaar voor God in deze brief door genade alleen. Om het bloed van de Heere Jezus Christus kan een zondaar vergeving van zonde ontvangen en in een rechte weg met God worden verzoend. Paulus schrijft in deze brief ook over de weg van de heiligmaking. Hij zegt in het eerste vers van het hoofdstuk wat wij samen hebben gelezen, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. De zonde gemeente mag over ons niet heersen. Het moet andersom worden in ons leven. Wij moeten over de zonde gaan heersen. Wij moeten die oude mens gaan kruisigen, doden en begraven. Wij moeten die oude natuur gaan doden om in een nieuw godzalig leven te gaan wandelen en te gaan zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn, de wereld verlaten, verzaken en de Heere dienen en vrezen. Wat is nu nodig? Luister, er staat in vers 13. Uit de doden levend geworden zijnde. Dat is als uit de dood en de macht der zonde verlost en met het leven der gerechtigheid door Christus begiftigd. U begrijpt, gemeente, Dat gebeurt in het uur van de wedergeboorte, waar verloren doch uitverkoren zondaren uit de dood worden overgebracht tot het leven dat uit Gods is. Die vernieuwing en die nieuwe schepping en die opwekking van de doden en die levendmaking waarover Paulus hier spreekt. Wij moeten worden overgebracht uit het leger van Satan in het leger van koning Jezus. We zijn of nog dienstknechten der zonde, de heerste zonde over ons. Of we zijn dienstknechten der gerechtigheid. Dat is nogal wat. Zou er iemand zijn in de gemeente die durft te zeggen dat hij een dienstknecht der gerechtigheid is? Ik probeer het duidelijk te maken. Ben ik nog een dienstknecht der zonde en der ongerechtigheid? Gemeente, dan heeft de zonde nog haar heerschappijvoerende kracht over mij. En dan buig ik zo makkelijk voor de zonde. En dan bedrijf ik de zonde zo gemakkelijk. Dat hoeft helemaal niet te betekenen, gemeente, dat ik de zonde uitleef. Maar ook wanneer ik onder de waarheid zomaar rustig als zondaar blijf leven en in de zonde van het ongeloof blijf doorgaan, dat is toch ontzettend. Dienstknechten der gerechtigheid, daarvoor geldt dat de heerschappijvoerende kracht der zonde is gebroken. Als de heerschappijvoerende kracht der zonde in mijn hart en leven is gebroken, dan krijg ik zulke last van de kwellende macht der zonde. Probeert u het eens te onderscheiden. De heerschappijvoerende macht, dan heerst de zonde nog over me. En dan kan ik het er nog goed onder uithouden. Al leef ik van zondag tot zondag. En verder? Nee, het is meegemeend. De dienstknechten der gerechtigheid leren zuchten onder een lichaam der zonde en des doods. De kwellende macht van de zonde ontdekt ze, dat de zonde nog zo in hen woelen kan. De zonde is als een klimop om mijn levensboom. Ik ellendig mens, zegt Paulus, wie zal mij nog eens verlossen uit het lichaam deze dood? Dat klaagt hij niet omdat hij zo'n zwak lichaam had of zo, maar dat klaagt hij omdat hij ook nog zo'n last had van de kwellende macht der zonde. Niet willen zondigen, de zonde beweend, beleden dag in dag uit en dan erachter te komen enkel zonde te zijn. En dat doet nu die dienstknechten der gerechtigheid hoe langer hoe meer de toevlucht nemen tot de troon van Gods genade, tot die dierbare Christus die ook tot heiligmaking is gegeven van God de Vader. Dus dienstknechten der ongerechtigheid en dienstknechten der gerechtigheid. Eén van de twee. Wij moeten overgebracht worden. Van nature ben ik een dienstknecht der zonde. Maar God laat genade prediken. En dan komt Paulus zoals hij over die twee legers heeft gesproken. Hij zegt het is het een of het ander. Dan komt hij eigenlijk met een beweegreden tot heiligmaking voor Gods kinderen, dan komt hij met een beweegreden tot onbekeerde om toch te bedenken waar de zonde eenmaal eindigen zal. De bezoldiging der zonde is de dood. Goed geschapen. Er staat 7 keer goed in Genesis 1. Versierd met Gods deugdenbeeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat we onze schepper recht zouden kennen, hem van harte zouden liefhebben, met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven, om hem te loven en te prijzen. En dat ben ik kwijtgeraakt door mijn diepe afval van de levende God. Hoofdstuk 5, We lezen het altijd met de belijdeniscatechisant. De twee verbondshoofden staan daar tegenover elkaar. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan, in de welke alle gezondigd hebben in Adam, ja. Door één mens. Satan is verleid geworden. En nu geldt het van ons, maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de dood en de zonde voleindigd zijnde. Of de begeerlijkheid baart de zonde en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Letten we erop dat God niet de auteur is van de zonde, gemeente. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. De oorzaak ligt bij ons. Door Adam, ons alle verbondshoofd. Zonde, dat is ongeloof. Zonde, dat is ontevredenheid. Zonde, dat is rebellie. Zonde, dat is heiligschennis. Majesteitsschennis. Zonde, dat is hoogmoed. Zonde, dat is doodslag. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Ik heb gegeten. Ik heb mezelf van uitnemende gaven beroofd. Ik heb mezelf van het leven beroofd. Daarom ben ik stervende aan het sterven. De zonde is doodslag. De zonde, gemeente, begaan wij tegen God. Onze maker, onze formeder, die zeer overvloedige fontein van alle goed. Zo lazen we vrijdagavond met onze belijdeniscatechisant. Tegen die God bedrijven wij de zonde die we begaan. Adam was koning. Had al het geschapene onder zich. Heerlijk was de staat der rechtheid. En toch zondigde hij. Adam was verbondshoofd. Zo zondigde hij ook. Tegen Gods goedheid. Tegen Gods bevel. Tegen Gods gebod. Tegen Gods liefde. Tegen zijn maker. Het hoofd van het werkverbond valt, rukt zich van God los. Dat veroorzaakt erfzonde, erfschuld, erfsmet. Wie zal een reine geven uit de onreine niet één? U en ik worden de zonde van Adam toegerekend door de rechtvaardige God. We hebben alle gezondigd, we derven alle de heerlijkheid Gods, we liggen alle onder het oordeel van de drievoudige dood. Als de doopsformulier gelezen wordt, gemeend, dan hebt u als ouders er allemaal ja en amen op gezegd. Want de hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn die in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat lieve kind wat u koestert is een kind des doods, is een kind des torens. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, het voorwerp van Gods toren, reeds van het uur van onze ontvangenis af. En al onze dadelijke zonden van bedrijf en van nalatigheid, die stapelen maar op. En we maken een schuld die reikt van de aarde tot de hemel. Want van nature zijn wij slaven van de zon. Hoe groot is uw zondeschuld? Ligt u er om wakker? Hebt u dat ook wel eens dat u 's nachts gewoon midden in de nacht wakker wordt? Dan is het donker. Alle tijdelijke zorgen kunnen u bezetten, dat is waar. Er is een erfenis. En dat gaat zonder zonde worden. En in de nacht toont God vaak het vreselijke, God onterende, zielsverwoestende, gruwelijke, afschuwelijke karakter van de zonde. Dan is de Satan er vaak ook bij. En maakt hij zulke overtuigde zondaren wijs. Het is allemaal van jezelf. Want als je zoveel zonde hebt gedaan en je overtreedt nog Gods wet, moet je er maar op rekenen dat het allemaal van jezelf is. En dat er nooit iets van God is bij geweest. Kent u het, gemeente? Gaat u gebogen onder uw zondelast? U moet elke dag 3-7 keer smeken of God door zijn Heilige Geest u wil overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Want het is wat tegen God gezondigd te hebben. Zondaar te zijn en het eigenlijk niet te beseffen. En kom ik erachter, dan is het ook wat. Natuurlijk, dan ga ik het gevoelen, dan ga ik het inleven. Dan wordt zonde eenvoudig tot zonde. En schuld wordt schuld. En dan versta ik dat ik stervende aan het sterven ben. Mijn leven niet anders is dan een gestadige dood. Ik God moet gaan ontmoeten. Rekenschap moet gaan afleggen van mijn rentmeesterschap. Gemeente, dat ogenblik komt. Sterven is ook voor ons nog God ontmoeten. De bezoldiging, het loon dat de zonde aan slaven uitbetaalt, het soldij op de zonde is de dood. Kanttekening 62. Bezoldigingen, een gelijkenis genomen van de krijgslieden die ten einde van hun dienst hun betaling of hun soldij ontvingen. De dood hoort er dus niet bij. De dood volgt niet uit de natuur. De dood is een gevolg van de zonde. De dood is de rechtvaardige straf van God op de zonde. Dat bedoelt de apostel Paulus. God kan de zonde niet ongestraft laten. Ziet niet over de stap, niet over de schuld heen. En ziet de zonde niet door de vingers. Ach, gemeente, bedenk het toch eens. We zijn zondaren. We liggen om eigen schuld verloren. Zonde is ons losrukken van de levensbron. De bron van licht, leven, zaligheid. Dan wacht mij de duisternis, de dood en de rampzaligheid. Jongens, kinderen, meisjes. Tegenwoordig laten ze bomen heel lang liggen, hè? Als ze omgewaaid zijn. En dan moet je er maar eens op letten. Als dan een boom helemaal is losgemaakt van de levensbron, van de grond waarin die stond, dan gaat zo'n boom stervende sterven. De bladeren waren nog groen, ze worden geel, ze worden bruin. Ze vallen af en na verloop van tijd, kinderen, ligt er een boom waarin geen leven meer is. Want die boom die is losgerukt van de bron van waar hij zijn levenssappen moest hebben. Wij hebben ons losgerukt van God onze schepper. En daarom de drievoudige dood. Catechisanten weten hoe ik dat uitleg. Dan gebruiken wij altijd het woordje scheiding. De tijdelijke dood is de scheiding van ziel en lichaam. Wij gaan sterven. De geestelijke dood is het gescheiden zijn van God. De scheiding tussen God en mijn ziel, dat maakt mijn geestelijke doodstaat uit. Daardoor ben ik onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Zie daar onze geestelijke doodstaat. Als ik voor de tijdelijke dood komt, niet uit mijn geestelijke doodstaat wordt opgewekt, dan wacht mij de eeuwige dood. Het eeuwig gescheiden zijn van God onze Maker, die dan tot in der eeuwen eeuwigheid mijn rechtvaardige rechter zal zijn en mij straffen zal met de rechtvaardige straf van de eeuwige dood. Dat is de waarheid van de schrift. Er staat geen punt. Er staat maar. Het is een tegenstelling. Dat maar, dat spreekt van Gods eeuwig welbehagen. Was er geen eeuwig welbehagen in God? Paulus had deze brief niet geschreven. Er had hier een punt gestaan in Genesis 3 en het was voor ons allemaal afgelopen geweest. Er staat geen punt. Er staat een komma. Er staat een goddelijk maar. Dat spreekt van de eeuwige liefde God. Van dat soevereine welbehagen God. Alle mensen hebben zichzelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt. Zich uit zijn gemeenschap gezondigd. Nu moet u even goed nadenken. Nu gaat God zulke zondaren genade schenken. Het eeuwige leven schenken. Met zichzelf verzoenen. Terugbrengen. In zijn gemeenschap. Het staat er. Verkregen genade. Gemeente het werkverbond verbraken wij. God openbaart het genadeverbond. Van eeuwigheid heeft God een kerk verkoren. Dat gaat blijken in de tijd. Het is jong en oud een schare die niemand tellen kan. En die uit alle geslachten, talen, natieën en tongen komen zal. Hoe zeggen onze vaderen dat? Zo mooi in artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hen te zoeken toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven die worden zou uit een vrouw om de kop der slang te vermorzelen en om die mens gelukzalig te maken. Die genadegift, gemeente, die komt daarom ook enkel en alleen maar bij God vandaan. Die genadegift door God vloeit uit dat welbehagen, is uit soeverein ontfermen. Wanneer een zondaar vanuit het ene leger wordt overgebracht in het andere leger, dan is dat een eenzijdig godswerk. Dan doet God dat. Hoe doet de Heere dat? Door zijn woord en geest. Door de prediking waar we onder mogen verkeren. Geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods en het behaagt God door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Daar wordt een dode zondaar levend gemaakt. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Opletten, gemeente, dat wonder moet gebeuren. Paulus spreekt niet over een verondersteld geloof of een veronderstelde levendmaking. Een veronderstelde wedergeboorte waarvan ik heimelijk mag uitgaan. En dan moet ik zelf gaan geloven en iets aannemen of zo. Nee, het is een genade, gift van God door Jezus Christus onze Heer. Doden zullen horen. In onze doodstaat liggen wij. En wie zal een dode levend maken, gemeente? Ga roepen op de begraafplaats Er gebeurt niets, tenzij God een wonder doet. Gaat God een wonder verheerlijken, dan zien we de vruchten. De vruchten van geloof en bekering waardig. Ik ga geloven dat ik zonder God op de wereld ben. Ik ga geloven dat ik gezondigd heb tegen die God. Ik ga geloven dat de bezoldiging der zonde de dood is. Ik ga geloven in de ontdekkingen dat ik om eigen schuld verloren lig. Wat doet nu zo'n zondaar gemeend? Die wordt verlegen om het leven. Die wordt verlegen om genade. Die zoekt het leven. Die zoekt genade. Die bedelt en die smeekt. Ligt aan Gods genade troon. Zit in de kerk. Beweent zijn zonde in de binnenkamer. Ligt in het verborgene. Bij dagen, bij nachten. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Ze gaan zich van alle zonde en verkeerdheid en boosheid afkeren. Ze gaan zich bekeren. Ze gaan omkeren. Ze verlaten en verzaken de wereld. Ze beginnen hun oude natuur te doden. Ze liggen verbonden aan de troon van Gods genade. Ze liggen verbonden aan het woord. Ze gaan lezen of ze nog bekeerd kunnen worden. Ze gaan lezen of het nog wel kan. En dan horen ze het van die en dan horen ze het van die. En ze pakken eens een bekeringsgeschiedenis. En ze lezen hier en ze lezen daar en ze luisteren in de kerk. Ze moeten bekeerd worden. Er moet een wonder gebeuren. Dat gaat niet zomaar. Ze houden aan. Hoe langer, hoe meer. De Heere ontdekt wel dat ze zich niet bekeren kunnen. Dat maakt de Heere ze echt wel bekend. Gemeente, in het begin dan kan het lange tijd lijken alsof ze nog veel in hun vermogen hebben. De Heere trekt namelijk door zijn liefde en gaat ze lokken en wint ze in voor zijn dienst. Dan ontdekt de Heere niet met één. Legt het hart niet met één helemaal open. Toont de verlorenheid niet op een dag. Dat gaat vaak allengskens. Hoe meer ontdekking, hoe zondiger in hun bestaan, hoe schuldiger ze worden, hoe hoger de schuld gaat rijken. Hoe meer ze zich gaan schamen, verootmoedigen en verfoeien in stof en in as. En al proberen ze met alles wat in hun vermogen is heilig voor God te leven. Want dat is de Heere zo eeuwig waardig. Wat hebben ze de Heere lief gekregen? En wat zouden ze de zonde met wortel en tak willen uitroeien? En dan niet te kunnen. En het gaat niet. Het gaat niet. Het loopt op een mislukking uit. Hun zonde bestaan speelt hen zulke parten. Daar hebben ze zichzelf in gebracht. Dat is eigen schuld. Ze zijn de Satan toegevallen. Gemeente, we horen ook wel vaak mensen de schuld op de duivel steken. Het is waar dat de Satan Gods volk weet te benauwen. Maar ze moeten er altijd aan denken dat ze zelf Satan zijn toegevallen. En dat ze de duivel tot hun overste hebben uitgeroepen. En daarom zal de Satan niet nalaten zulke overtuigde ziel te benauwen, in de wanhoop te brengen. Maar aan de andere kant, de grootste oorzaak ligt bij onszelf. Wij hebben God verlaten en tegen God gezondigd. En dat doet zeggen, zo gij in terecht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou voor u bestaan? Dan krijgen ze een welgevallen in de straffen hunner ongerechtigheden. Dan leren ze al meer en meer het vonnis te billijken. En God rechte gerechtigheid toe te schrijven, al zaagt God nooit meer naar ze om. Gemeente, dan wordt de balsen van het evangelie zo onmisbaar. het evangelie zo liefelijk. Ze krijgen zulke een aantrekkingskracht op dat diebare woord van de levende God, waarin verklaard wordt dat het nog kan. Het kan voor iedereen, maar kan het ook voor hen? Dat moeten ze persoonlijk bij God vandaan horen om de troost te hebben. Wel nu, daar zorgt de Heere zelf wel voor. De Heere gaat het evangelie van vrije genade ontsluiten, meer en meer. Dan lezen ze het hier en dan horen ze het daar. En dan spreekt de Heere daar eens tot de ziel. En ze zijn de kerk uit en het is soms weer weg, dat mogen waar zijn. Dan krijgen ze bij vernieuwing een onderwijzing vanuit dat evangelie, dat het nu bij God vandaan kan, omdat hij de zoon van zijn eeuwige liefde heeft gezonden naar de aarde. Kennen ze de middelaar? Wacht eens heel even. Dan komt er in de ziel een levende betrekking op de persoon van de middelaar, van wie Paulus hier spreekt. We gaan hem zo verklaren met z'n Heeren hulp. En gemeente, dat geloven ze vast. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Eén schreeuw tekent hun hele leven, gemeente, in zulke toestanden, om de kennisnemingen van de middelaar. En dan wordt daar eens wat verklaard. We gaan het zo doen en daar is wat verklaard. Weet u waar ze ook achter komen? Dat wordt zo waar, hè? Zouden wij de zonde doen opdat de genade te midden wordt? Tot zijver. Onthoud het hoor. Godzaligmakend overtuigde zondaren zijn niet antinomiaans. Ze gaan niet slordig om met Gods inzettingen. Ze zondigen niet. Zomaar. Tegen Gods wet. Alsof dat geen zonde is. Nee, gemeente. Er komen tijden echt, dan zeggen ze met de dichter, hoe lief heb ik uw wet. En daarom, ze staan ook naar de weldaad van de heiligmaking. Komen ze er aanvankelijk achter dat ze zichzelf niet bekeren kunnen, dat blijft een doorgaande smartelijke weg. In de weg van de heiligmaking blijft er een zondaar over, die onbekwaam is tot enig goed, geneigd tot alle kwaad in en van en door zichzelf. En daarom. En wat doen ze nu nog meer? Het is goed opletten, gemeente. We hebben in de kerkbode iets laten opnemen uit een preek van Wilfred Floor. Moet je niet zeggen van omslaan. Lezen. Daar zegt Wilfred Floor dat Gods kinderen niet alleen genade zoeken, maar Jezus Christus ook nodig hebben tot heiligmaking. En dat is zo waar. En als ik mensen spreek, en ze spreken makkelijk over Jezus, maar ze hebben een heel slordige levenswandel, en het gewaad en het gelaat en hun gepraat en levensdaad komen eigenlijk niet overeen, dan zeg ik, hoe zal dat nu zijn? Gods kind komt erachter dat ze in de weg van de heiligmaking niet verflauwen mogen. In eigen kracht gaat het niet. En dan zegt Christus in hun ziel dat hij God heeft verheerlijkt. Dat hij de wil van God heeft gedaan. Dat hij de wet volkomen heeft vervuld. Niet alleen om hun zonde te verzoenen, hun schuld te betalen, maar om ze het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen en hen in de weg van de heiligmaking te oefenen in het strijdperk van dit leven, waar ze de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand te voeren hebben, want dat is ook een leger dat strijden moet onder die koning. En nu zien ze op die overste leidsman, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen. Die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die verlaten en verzaken de wereld. Die zeggen nee tegen de zonde en de ongerechtigheid en die volgen mij. En in het volgen van die dierbare Christus zijn er wel eens ogenblikken in de ziel dat ze zeggen hartelijk zal ik u lief hebben. En dan bedelen ze, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De genadegifte Gods is het eeuwige leven. Dat begint hier. Bij die levendmaking. Dat heeft hier zo zijn voortduur. Ik geef hen het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn vader is meerder dan allen. Niemand kan hen rukken uit de hand. Mijn vaders. En voor de kerkgemeente is het zalige hemelleven hierboven weggelegd. Daar kan de zonde er nooit meer bij. Daar kan de vijand er nooit meer bij. Daar kan de Satan er nooit meer bij. Daar worden ze nooit meer verleid, verlokt, verzocht. Niets van dat alles. Daar delen ze in de eeuwige zaligheid. Daar delen ze in het eeuwige leven. Daar delen ze in de onmiddellijke gemeenschap met de drie enige God. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven. Hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen. Dat is een genadegift. Die genadegift, dat is genadeloon. Genadeloon is het eeuwige leven. Maar het loon op de zonde is de dood. Kiest u heden wie ge dienen wilt? Nee, ik zeg niet goed. In de Bijbel staat, kiest u heden wien gij dienen zult. U dient er een. Gaat eens na en smeek om die genade die om niet te verkrijgen is, uit louter genade, om de verdienst onze derde gedachte van Jezus Christus onze Heere verworven leven. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25 vers 2. verdiende straf, verkregen genade, verworven leven. Door Jezus Christus onze Heer. Gemeente God de Vader als rechter. Die wist dat de mens zou vallen. Vroeg als in heilige verlegenheid in die stille vrederaad naar een borg. En de Zoon van Gods eeuwige liefde stelde zich borg. Hij zei, reken het mij maar toe. Als de mens zou zondigen en zich van u gaat losrukken, Vader, dan zal ik wel voor die zonde gaan boeten. Dan zal ik die zonde wel gaan verzoenen. Dan zal ik de straf op de zonde wel gaan dragen. Dan zal ik het leven wel gaan verwerven. Dan zal ik de gerechtigheid wel aanbrengen. Dat zal ik wel doen, Vader. Zie ik kom. Die eeuwige liefde van God de Vader. De eeuwige liefde van God de Zoon. En de eeuwige liefde van God de Heilige Geest. Want de zondaar of de mens zou zich als zondaar in de eeuwige dood storten. En hoe zou nu de arbeid van Christus de zondaar geschonken kunnen worden? Was er niet die levendmakende geest die het alles uit Christus neemt en die dode zondaar levend maakt? En in het hart en leven van die dode zondaar zonde tot zonde gaat maken om die zondaar te doen buigen. Om in datzelfde zondaarshart deze Heer Jezus Christus te gaan verheerlijken. Zondaren die zo worden overtuigd door Gods lieve geest. Voor wie zalig worden één grote onmogelijkheid wordt. Ze hebben Jezus niet voor de pak, gemeente, werkelijk waar niet. Jezus moet worden geopenbaard. Jezus moet worden verklaard. De naam van Jezus moet door de Heilige Geest, door middel van dat lieve woord in mijn ziel worden afgedrukt. Daar heb ik wat aan. Dan ontvangt mijn hart van liefde tot die gezegende persoon. De ziel haakt hoe langer hoe meer naar de kennisnemingen van hem. Kom zielen in ons midden, hebt u werk voor Jezus? Benodigt u hem ook iedere keer in uw gebeden en smeekt of Jezus zijn werk als Jezus in uw hart en leven wil doen. Dat hij u wil verlossen van het grootste kwaad, want het kwelt u hoe langer hoe meer. Wees eerlijk, maar deze Jezus verlost niet zomaar algemeen zondaren, nee, hij verlost de grootste, de snootste, de slechtste, de meest diepst gezonken zondaren. Die wil hij verlossen. En als u uzelf nu zo kennen moet en u moet aanklagen, Heer, hier ligt de grootste en snootste zondaar. Als ik verloren moet gaan, is er nog nooit één zo rechtvaardig verloren gegaan als ik. Ligt u zo in de binnenkamer? Ik mag u Jezus prediken. Hij is de zaligmaker van God geschonken. Hij is Jezus. Hij maakt zalig. Hij verlost van het grootste kwaad. U hunkert naar de zoete, zalige gemeenschap met God. Wel, er is er maar één die u dat kan geven. Hij is de hersteller. Hij is de zondevernieler. Hij brengt terug tot God. Benodig hem nu maar in de binnenkamer. U klaagt, u zegt, wie is hij toch? Wel, als er nu zo'n betrekking op Christus in uw ziel ligt, u kent hem niet, dan moet ge het woord van hem onderzoeken. Want onderzoek de schriften, die zijn er die van mij getuigen, gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En vraag of de prediking mag worden toegepast, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. U hoort niet bij dat volk, zegt ge? Smeek om onderwijs. God zelf alleen kan u erbij zetten. Dat kan ik niet doen. De Heere gebruiken de prediking. Het is Christus, zegt Paulus. Schrijft hij daar aan die gemeente die te Rome is. Je ziet hem zo schrijven, hè? Jezus Christus, onze Heere, die heeft genade verworven. Die heeft het eeuwige leven verworven. Hij moet in het leven overblijven. En als het dan hier gaat om genade en over genade en over het eeuwige leven dat verworven is, denken we natuurlijk in de eerste plaats aan zijn priesterlijke arbeid. Wat heeft deze enige hoge priester toch bewogen om de ontluisterde menselijke natuur aan te nemen en om de bittere dood des kruises te ondergaan? Deze enige hoge priester heeft met die dood de drievoudige dood doorworsteld. Hij was het die gestorven is aan het vloekhout des kruises. En daarmee droeg hij de straf, opdat hij de zijne ervan zou ontheven. Voelt u, het is Christus, de hoge priester. Hij liet zijn lichaam verbreken en hij liet zijn bloed vergieten. Dat was nodig. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder voldoening geen verzoening. Onthoud het, deze Christus is tegelijk profeet. Hij wil uw verstand verlichten. Blijf maar bedelen. Hij is koning. Hij wil u verlossen. Hij kan u verlossen. Hij zal zondaren verlossen om zijn grote naams wil. En hij gaat u voor, kerk des Heren, in deze ellendige pelgrimage. Zie maar op hem. Hij is de nooit beschamende koning van zijn kerk. Hij is de Christus. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid zorgt ervoor dat zondaren worden verlost van het grootste kwaad. En dat de straf wordt kwijtgescholden. Het is toch wat. Daar zorgt hij nu voor. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Vrijgesproken van schuld en straf. Ja, dat doet God om Jezus Christus wil. Zijn dadelijke gehoorzaamheid zorgt ervoor dat zondaren het leven ontvangen mogen. Hij heeft het leven verworven door de wet volkomen te vervullen, anders kan het niet. O, dat wordt toch een raadsel voor de kerk des Heren. Maar Christus vervulde Gods heilige wet die hij de sterveling zet. Want hij droeg die in het binnenst van zijn ingewand. Hij verwierf het leven. De kerk zal het ontvangen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, hoort u. En zichzelf zou een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. We kunnen bij hem niet genoeg schuilen en tot hem niet genoeg de toevlucht nemen. Hem niet genoeg benodigen tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. In de wonden van deze dierbare Christus zijn allerlei vertroostingen te vinden voor een treurige ziel die onder een last van zonde en plagen niet te dragen gebogen zijn weg gaat. Allerlei vertroostingen in zijn gezegende bloedwonden. Want dat spreekt van eeuwige liefde en van verzoening op gronden van recht. Hij is de Kyrios Paulus mag hem kennen. Hij zegt onze Heere. Hij meent hem. Hij eigent hem. Hij weet het. Hoe het is gegaan. Deze Heere is het nu die zijn kerk heeft gekocht. Paulus is verlost. Niet door goud of zilver, maar met de prijs van het dierbare bloed van deze Heere, die de dood overwon, die is opgestaan ten derde dagen, tot rechtvaardigmaking van al de zijnen. En dat weet Paulus. Hij is gekocht, hij is verlost. En toen Paulus om eigen schuld dacht voor eeuwig verloren te moeten gaan, om eigen schuld de eeuwige dood te moeten sterven, in het verlies van alles aan zijn kant, dan blijft er niets anders over dan rechtvaardig verloren gaan. En dat mag Paulus toestemmen, gemeente. Dat billijkt Paulus, dat zonde loon. Maar daar wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. De gerechtigheid van Sions betalende borg is Paulus om niet geschonken. Hij mag Jezus Christus zijn Heere noemen. Hij is gekocht, hij is verlost, hij is het eigendom. Hij mag dienen in dat leger van de dienstknechten der gerechtigheid, geleerd in een stervensweg, beoefend door de omgangen met de middelaar. Ik heb een vraag. U moet daar antwoord op geven. In welk leger u nog dient. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven. Toe buig uw knieën. Neem de genade middelen waar en smeek de God aller genade om één kruimel genade. Want dat is het eeuwige leven. En volk, ik hoop dat u uitziet naar een levende omgang met deze Kyrios. Onze Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 68 en daarvan het 10e vers is onze slotzang. Psalm 68 vers 10, die God is onze zaligheid. ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.